We gaan samen iets lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 14. En ik begin bij vers 6. Openbaring 14, bij vers 6. Daar waren we aan toe. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog, en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. En een andere engel volgde en die zei: Ze is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat ze alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn, en gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu gekomen. Omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Dus 300 kilometer ongeveer, 1600 stadien. Tot zover deze blijde boodschap. Verheffend, ik denk het wel hoor, het valt wel mee. Maar het is wel ernstig. Er is even met de gedachte gespeeld, ook hier, dat we vanavond aan hoofdstuk 15 zouden gaan beginnen. Dat wilde ik ook wel, maar ik vond het stukje wat we nu net lazen zo belangrijk, dat hebben we niet overwogen de vorige keer. En ik vond het wel zo belangrijk om dat echt mee te nemen. En misschien het daar maar bij te laten vanavond, want dat is toch wel de moeite waard. Even in herinnering. Die bij de gemeente horen, ik heb het niet over een bepaalde naam van die gemeente of een bepaalde voorganger in die gemeente. Ik heb het over leven uit God. En leven uit God krijgt iedereen die nu, vandaag de dag, tot geloof komt en zijn schuld, haar schuld, zijn schuld, voor God erkent, beleidt en gelooft in de Heer Jezus. En ieder die dat doet, krijgt de Heilige Geest, ontvangt de Heilige Geest. Ik weet dat het daar weer van alles omheen gebreid is, maar laat dat maar even los. Ik geloof ook best dat er weer vernieuwing kan zijn, dat er een verdere doorwerking kan zijn. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Maar principieel gaat het hierom dat een ieder die nu dank u wel zegt tegen de Heer Jezus, op dat moment de Heilige Geest krijgt. Dat zegt de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 14. Dus als je het evangelie van je behoudenis hoort, A, aanneemt, B, wordt verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, C. Dat is de volgorde. En meer is er niet. Dat er een of de rood situatie kan komen in je geestelijk leven. Ik bedoel dat je even de puts kwijt bent, of dat je misschien aan het zoeken bent. Dat kan. En dat je dan in een conferentie kunt belanden waar een vernieuwing plaatsvindt voor jou. Ja, maar het is dus niet die conferentie. Het is ook niet het podium. Het is ook niet de spreker. Het is Gods woord. En daar wil ik ook graag bij blijven. En dat is vandaag misschien al moeilijk genoeg. Omdat er zoveel gesprek is over, is het wel waar? En zit het wel zo? En moet het niet wat anders? Nee. Iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, heeft de Heilige Geest, hoort bij de gemeente. En die gemeente wordt nu op aarde gevormd. En dat gaat door, totdat de Heer Jezus zegt, kom. En dat moment van kom, hadden we in hoofdstuk 5 van dit boek. Kom hierheen op. Kom hier. En daar zijn dan de 24 oudsten representanten van de gemeente in de hemel, bij de troon. En elke individuele gelovige zegt ook, toen ben ik ook in het huis van de Vader gekomen met die vele woningen, dat is toen gebeurd. Maar dat betekent niet het einde van de wereld. Misschien hebben ze nog wel een corso in Tiel. Misschien hebben ze nog wel carnaval in Den Bosch of in Gorkum, weet ik veel waar. Dat kan allemaal nog doorgaan. Maar de gemeente gaat hier vandaan. En dat is vandaag al een grote hobbel. Want als je dat zegt, dan ja, is het net alsof je niet meer begrepen wordt. Dan ben je een beetje seniel aan het worden. Een beetje van de leg of zo, ik weet niet hoe je dat zeggen moet. Maar ik bedoel eigenlijk, dan word je erg geacht. Nou, nu wordt het tijd voor een verpleeghuis. Ik bedoel, zo ongeveer wordt het dan gezegd. Nu, ik hou vol dat dit een gedachte is die in de tijd van Luther en Calvijn niet op de kansel kwam. Daarvoor wel, merkwaardig genoeg. En toen niet meer. Dat was weggeëbd in die donkere middeleeuwen, waarin enorme afval en enorme satanische beïnvloeding binnenkwam, binnengekomen is. En de gedachte aan de komst van de Heer Jezus was helemaal weg. Nog sterker, de idee dat het met Israël anders gaat dan met de gemeente was toen helemaal weg. En dat is door Luther en Calvijn niet weer op de preekstoel verkondigd. Nog sterker, Luther heeft gezegd, als de Joden wat willen, nou ja, dan moeten ze zich maar voegen bij de gemeente. Dan is er misschien nog een mogelijkheid voor ze, maar de synagoge kun je rustig verbranden en de leerboeken van vroeger, weg maar. Dat is heel vergaand. Dit klinkt bijna als een soort beschuldiging, maar dat is ook wat Hitler zei, het legitieme van hem, Gott mit uns. Hij was een volgeling van Luther. Er was geen plaats voor de Joden. In de theologie was geen plaats voor de Joden. Nul. Dan hoeft het u niet te verbazen dat er nog een demonische stap bij komt. Van dan moeten ze ook maar allemaal in het concentratiekamp omgebracht worden. Dat kwam er toen bij. En nu kun je zeggen, nou, maar na Hitler hebben we toch de nieuwe tijd gekregen, dat klopt. Maar dat is wat dit betreft niet zoveel beter geworden. Ik wil toch graag helder maken, broeder en zuster, dat de gemeente niet hier hoort. De gemeente heeft een hemelse bestemming. Israël heeft een aardse bestemming. Dat verschil alleen al is heel duidelijk. En dat maakt ook nogal wat uit over hoe je dit laatste Bijbelboek gaat bekijken. Maar als je die bril echt opzet, dan komen er hele andere dingen uit dan die bril weglaten. De gemeente wordt weggehaald. Ik geloof dat dat vanavond zou kunnen gaan gebeuren. En vanaf het moment dat de gemeente is weggenomen, de opname van de gemeente, het weggaan van, gaat het leven hier op aarde nog door, maar zonder gelovigen. De Bijbel noemt dat, dan is ook de weerhoudende factor weg. Dan is dat wat nu weerhoudt ook weggenomen. Dan is elke barrière weggenomen voor de tegenstander om zijn volle narigheid over deze wereld uit te storten. En daar is hij nu al mee bezig. Het geheimenis van de wetteloosheid werkt nu al. Nou ja, Syrië, Aleppo, veel maar in. Het spettert van de buis. Maar dan wordt het nog beroerder. Dan komt er een tijd zoals het nooit geweest is. Ook niet zoals het was in de tijd van Hitler. Nooit. Dat wordt een hele moeilijke. Dat noemen we de tijd van de grote verdrukking. En die komt dan, dus nadat de gemeente weg is. De gemeente wordt bewaard voor de uren van de verzoeking die over het hele aardrijk komt. Gaat weg, gaat naar de Heer Jezus. Israël, nu verguisd, verschopt en geminacht, op alle mogelijke manieren belaagd. Israël kan deel krijgen aan de gemeente als zij gelooft in de Heer Jezus. Ze mogen wat mij betreft Jood zijn en hun synagoge houden en hun boeken blijven lezen. Maar vanaf dat moment zijn ook zij een nieuwe schepping. Is ook voor hen het oude voorbij gegaan. Is het nieuwe gekomen. Zoals ook jij en ik niet meer van vroeger. Wij zijn ook een nieuwe schepping door het geloof in de Heer Jezus. We hebben leven uit God. Een groot deel van Israël zal misschien niet meekomen met de gemeente. Maar er zijn heel veel gelovigen uit de Joodse gelederen. Denk u maar naar Paulus en Johannes, een paar van het begin. Maar ook later, Isaac da Costa heb ik 20 keer geroepen hier. En een gelovige Jood in Amsterdam. Een arts die ongelooflijk heeft gepredikt van de Heer Jezus. En het prachtige lied heeft gemaakt. Halleluja, lof zij het nam dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is en hij leeft, die het volk dat hij ontzonderd heeft in eeuwigheid. Wie met dat prachtige lied, u vindt het in Johannes de Heer, maar ook in andere bundels, is van een Jood, Isaac da Costa. En zo zijn er talloze. Ook nu in Israël zijn Messiaanse Joden, Messias beleidende Joden, zijn Messiaanse gemeenten. Maar daar moet je weer mee oppassen, want de orthodoxe rabbi zegt dat hij ook Messiaans is. Hij verwacht de Messias. Maar niet dezelfde die toen aan het kruis liep. Dat is een beetje verschil, hè? Dus je moet oppassen met die termen. Anders loop je gevaar onduidelijk te worden. Hoe dan ook, Israël kan nu gelovig zijn. Daarin heeft Luther gelijk. Ze moeten zich dan voegen bij de gemeente. Dat hebben ze niet helemaal gelijk. Ze zijn dan al bij de gemeente gevoegd. Maar dat betekent niet dat de plannen van God met Israël dan ineens over zijn. Die gaan dan pas echt in vervulling. Daar kan ik avond na avond over gaan spreken. Doe ik ook heel veel. Want de profetieën over deze bijzondere ontwikkeling vindt u in Zacharia, vindt u in Haggai, vindt u in Ezekiel, vindt u in Jesaja, vindt u in Jeremia, vindt u in Hosea, vindt u in Joël. Hele rijen profeten gaan hierover u iets vertellen. Israël Ja, ze worden teruggebracht naar het land. Israël, ja, ze zullen de Heer Jezus zien. Op den duur komt de Heer Jezus op de olijfberg. Alle volken, alle maatschappijen, die legers van al die volken zullen zich verzamelen, zegt Zacharia 12. Daar in de buurt van de olijfberg. En ze zullen één poging doen om Israël definitief weg te poetsen. En dan komt de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus, wat Ezechiël zo prachtig omschrijft, Jeruzalem binnen. Er is dan een tempel, dat noemen we dan de derde tempel. En daar in die tempel, ja, dat is een en al glorie. En dat is een zegenstroom uit die tempel. En daar kun je in gaan baden tot aan je enkels en tot aan je knieën en tot aan je lenderen. En daar kun je uiteindelijk in gaan zwemmen. En dat is een enorme zegenstroom met de bomen links en rechts. De boom des levens, 12 keer per jaar vrucht geven. Dat komt. Ik moet het even kwijt, omdat ik nu de vorige keer geschetst heb dat Israël geplaagd wordt. Die vrouw, die werd door de draak vervolgd. Die vrouw die kreeg een plek waar ze kon schuilen in die hele moeilijke druktijd. In die tijd van 42 maanden, 1260 dagen, tijd, tijden en een halve tijd. Allemaal termen voor dezelfde periode. En ze zou door God bewaard worden. Maar de draak heeft een stroom van verwoestende elementen uit zijn bek gespuwd om die vrouw te verslinden. En die stroom van verwoestende elementen vonden we in hoofdstuk 13. Je moest meegaan met die leiding, met die heerschappij van de vijand. Je moest die antichrist, dat beest uit de aarde volgen. Je moest meedoen met al die ontwikkelingen. En toen zagen we in het begin van hoofdstuk 14 ineens op de berg Sion de Heer Jezus staan, het Lam Gods staan met die 144.000, de verzegelden uit Israël. Ik hoop dat u dat beeld hebt, dat u dat plaatje hebt en dat u nu denkt, ja, maar er zit dus in die tijd vlak voor die ontknoping, vlak voor het moment dat de Heer Jezus op de olijfberg komt, maar nog wel met een flinke staart van de ellende, van de narigheid, van de grote verdrukking. Dus die is dan bezig. Die tijd, de tijd dus dat die stroom van verwoestende ellende uit de bek van de vuurrode draak komt. In die tijd speelt dit. Je zou zeggen, nou, als dit soort elementen dan hun plek krijgen, dan blijft er geen mens over, er gaat geen mens behouden worden. Wie durft nog? Wie zal nog iets zeggen? De gemeente is weg, die verkondigt niet meer, die proclameert niet meer, die gaat niet meer met evangelisatieblaadjes langs de weg, die heeft geen uitnodigingen meer voor diensten, voor ongelovigen van kom en luister. Die zijn weg. De Joden staan zwaar en zwaar onder druk. De Heer zegt, maar ik heb nog wel 144.000. Die zich niet schamen en die laat ik wel de wereld ingaan. Maar wordt het dan niet vreselijk moeilijk? Waar blijf je dan met Gods genade en met Gods liefde? In die tijd. Je zou zeggen, er komt geen mens meer bij het geloof. Er komt niemand meer bij. Nu begint ons hoofdstuk. Ik zag een engel hoog aan de hemel vliegen. Dus 14 vers 6. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, aan alle naties, elke stam en taal en volk. Een nieuw soort evangelisatiemiddel. Een nieuwe tentcampagne, zou ik bijna zeggen. Een heel nieuwe stap. Een engel. En die heeft het eeuwig evangelie. En wat is dan de inhoud van dat eeuwige evangelie? En hij zei met luide stem, vers 7, vrees God en geef hem eer. Nou, dat is een soort oproep van eerbied hebben voor. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Het staat op ontploffen. Het staat op een enorme catastrofe. Het is bijna zoveel. en geef hem eer, want het oordeel is gekomen, en aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbron heeft gemaakt. Nou, dat er een discussie is geweest in de loop van de eeuwen over wat is dan dat eeuwige evangelie, hoe moet je dat dan zien, is dat wat anders dan wat we vandaag aan evangelisatiearbeid doen? Ja. Ik denk dat ik niet iets vreemds zeg als ik een heel Bijbelboek kan duiden, kan geven, waar het gaat over het eeuwig evangelie. Eén compleet Bijbelboek. En dat is het boek Job. De taal in het boek Job is schitterend. Waar haalt Job zijn argumenten vandaan? U kunt zeggen, ja, die Job die wilde alleen maar debatteren met die vrienden. Nou, die vrienden die wilden ook debatteren met Job. Dat waren van die Oosterse vorsten, van die scheik, zal ik maar zeggen. Gigantisch rijk, waarschijnlijk die vrienden ook. En Job was er ook zo een. Die hebben enorme bezittingen gehad. Onvoorstelbaar. En Job heeft alle onheil getroffen die maar denkbaar is. En u weet waar die onheil vandaan komt. Want u hebt het boek Job. En als die vrienden gehoord hebben, omdat ze een appje kregen of een mailtje kregen, toen nog zonder computer, Dick, dus een mailtje zonder computer kan ook nog, toen, in die tijd. Maar ze hebben wel bericht gekregen, het is met Job, alles wat hij had, zijn enorme rijkdom aan vee, zijn enorme schatten aan, weet ik veel, weg. Kinderen, huizen, gebouwen, overal. En toen is Job gaan praten. Heeft Job in een opstandige bui ook nog gezegd tegen de Heere God, was ik maar nooit geboren. Nou, dat hoor ik nu ook wel eens iemand zeggen, was ik er maar niet geweest dan. Job. En nu ga ik het boek Job niet met je behandelen, maar kan je wel zeggen dat in het boek Job schitterende dingen staan. En waar haalt hij dat dan vandaan? Heb je ooit Job 28 gelezen, zou je moeten doen? Heren, er is iets bij u. Er is bij u een soort wijsheid te vinden. Maar ik kan er niet bij. Ik weet niet waar het is. De vogels, ja, die vinden het ook niet. De beesten vinden het niet. Wie ook genoemd wordt, ze vinden het niet, ze weten het niet. Het is verborgen, heren. Ik ruik dat het er is, maar ik weet niet waar het is. En ik weet niet over wie het gaat. Job, het is echt aangrijpend om Job 28 te lezen en deze bril eens op te zetten. De bril die Job toch ook had. En dat is de bril van het eeuwige evangelie. Alles wat Job zegt heeft te maken met de schepping. En als de Heere God uiteindelijk met Job in gesprek gaat, dan zegt hij niet van, had je Lucas 1 moeten lezen, maar Lucas 2, geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, of Lucas 19 en 20, de kruisiging van die, dat had je moeten lezen, Job. Nou ja, dat had wel gekund misschien. Ik weet niet of Job lezen kon. Waarschijnlijk wel, want hij was wel wijs. Maar het Nieuwe Testament bestond niet. Niets. En als de Heere God met Job in gesprek gaat, dan gaat het ook in de trant van, Job, waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Zeg het eens. Waar was jij? En kun jij zelf één keer de dageraad ons bieden? Kun je de loop van maan en sterren en zon, kun je dat een beetje regelen, veranderen? Ik kan allemaal doorgaan, maar de Heer gaat nog verder. Job, moet luisteren, die grote zeemonsters die er zijn, en dat schijnen toch geweldige beesten te zijn geweest in de oertijd. Zou jij je kinderen met zo'n beestje laten spelen? Heb je ooit zo'n dingetje als speeltje gekocht? Zoals je misschien een jong poesje koopt of een jong hondje koopt voor je kindjes? Job, als je nou het allerkleinste al niet kunt, waarom praat je dan tegen mij? Niet namens mij, maar waarom ben je dan in debat met mij? Het eeuwig evangelie, broeder en zuster, is de schepping. Dat is de taal van de schepping. En dat ga ik je ook uit het Nieuwe Testament lezen. Ik vind dat je dat moet lezen. Romeinen 1, zoek even op alsjeblieft. Romeinen 1. Romeinen 1. Ik vind het een hele belangrijke zin hoor in de Paulus' bediening. Vers 18. Romeinen 1 vers 18. Het is dus de apostel Paulus die dat schrijft. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Ons hoofdstuk weet je wel. De toren en de maaien en vallen en het treden van die wijnpersbak. Dus, maar de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Nou, daar gaat de discussie los. En die arme kindertjes dan in India. Wat kunnen die eraan doen? Weet je wel. Nou, daar gaat niet. En al die mensen dan die niet. Je moet dan eerst overal een zendeling over Jezus vertellen voordat het. Nee. Even rustig. Dit is wat er gaat gebeuren. Maar vers 19 geeft u een sleutel, dus van Romeinen 1. 19 zegt, omdat, waarom gaan die mensen nou in ongerechtigheid voelen en waarom worden ze dan geoordeeld? Waarom? Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. Door wie dan? Ja, er is nog geen prediker geweest, er is nog geen boek gestuurd, er is nog geen evangelisatieblaadje daar gekomen. Niks. Omdat wat van God gekend kan worden, hun wel bekend. Want God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Hoe dan? Door wie? Nou, lees door. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken, zijn schepping gekend. En doorzien, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Ja, dat is een hele felle, maar dat betekent dat iedereen in deze aarde, in deze situatie, een boodschap van God heeft gekregen. Ja, dat betekent dus dat bliksem een boodschap is. En dat betekent dat een aardbeving een boodschap is. Dat betekent dat de dieren een boodschap zijn. Dat betekent dat bomen en bloemen en planten een boodschap zijn. Nou, daar gaat mevrouw Irene, een van onze prinsessen, die gaat praten met die bomen. Daar staat hij helemaal niet. Maar, nee, maar ze heeft wel gelijk dat het iets te zeggen heeft. Er is ooit een liedje, ik weet niet meer wie dat gemaakt heeft, maar dat heet ongeveer dat elk bloemblaadje een soort stempeltje heeft en dat staat made by God. Elk bloemblaadje. Dat heeft God gemaakt. Maar waarom zou de tegenstander vandaag u en mij willen vertegenwoordigen? Die schepping, ach, fabeltjes, onzin, verhalen van Neil. Man, miljarden jaar, en zo geworden, zo mag ontstaan, zo mag gebeurt, allemaal zomaar. Nou, Darwin heeft een goede naam gekregen, maar God is aan het eind van zijn verhaal, die boeddhistische verhaal van de evolutie. En ik wil niet vechten tegen, maar we moeten ons wel realiseren vandaag dat er nog steeds een eeuwig evangelie is. Dat is die prediking die uitgaat van de werken. Als Hebreeën 1 zegt dat de Heer Jezus de afdruk is van zijn wezen, dan moet u zich eens indenken dat elke stap van de Heer Jezus een stempel was. En elk woord van de Heer Jezus een stempel is geweest. En elk wonder van de Heer Jezus een stempel is geweest. Een soort, ja, daar kun je aan herkennen, dit is van hem. Als je vandaag eindeloos zit te turen of een schilderij nu wel of niet van Rembrandt is, of van Jeroen Bosch, weet ik veel, wat allemaal in het nieuws komt. Daar zitten ze, ja, de echte kennis, ja, maar, ja, nee, dit is, ja, maar zeker, ja, dat is. En dan gaat het over een schilder, of dan gaat het over een muziekstuk, of dan gaat het misschien over wat anders, over een beeldhouwwerk. Ze willen aan dat stukje herkennen wie de meester is. En het allergrootste meesterwerk, ja, dat is vanzelf zo gekomen. Ja, ja, er was een soort, er stond nog een mens onder een ezel. Ik bedoel, zo'n ezel voor waar je zo'n stuk linnen op span. Nou, en toen vloog er door een vogel, vloog er wat verf tegenaan of zo. En toen kwamen er wat lijnen bij. En toen is er ook nog een keer een lijst omheen gezet door een of andere raar. Die heeft dat gestolen van. En nu is het de meester. Nu hangt het in het Rijksmuseum. Nu is het, dat is de nachtwacht. Nou, dat is gewoon onzin. Onzin. Klinkklare onzin. Maar zo praten mensen wel. Het is zo stom dat het eeuwig evangelie is weggeredeneerd. Wie doet dat dan? Nou, dat is diezelfde vuurrode draak die uit zijn bek een enorme stroom van troep en van negativisme laat stromen, waardoor alle mensen in de verlegenheid komen. Maar God zegt, hoog boven de hemel, het eeuwige evangelie. En wat roept het eeuwige evangelie? Aanbid God. Het gaat niet van, heb je Jezus wel aangenomen? Nou, ze hebben nooit van Jezus gehoord misschien. Hoe moet ik dan vragen, mensen ergens in islamitische landen waar ze altijd gehoord hebben dat het helemaal mis was met Jezus. Ik noem hem niet Jezus, hoor, voor mij is de Heer Jezus. Maar hoe moet ik dan zeggen, maar je hebt de Heer Jezus niet aangenomen? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Ik weet niet eens wie Jezus is. Ja, maar heb je dan wel eens gekeken naar die bloem? Heb je dan nooit gezegd, dit is uniek? Ja, nee, maar sinds ik Darwin heb gelezen, denk ik dat niet meer. Nee, dat is heel, heel geleidelijk. Het is zo gekomen. Vanzelf. Begrijpt u hoe funest het is om je te laten beïnvloeden door dit soort theologische ontwikkelingen? Het is gemeen bijna. Maar je onthoudt mensen een kans om gered te worden. Je bent niet aan het evangeliseren, je bent aan het zeggen, het komt wel goed met jou, maar jij houdt van het Rode Kruis, dat is genoeg. Ik zeg niet dat dat waterloos is. Maar het eeuwige evangelie zegt dat er een schepper is. Die boven alles staat. En als er iemand boven mij staat, dan moet ik me toch de vraag durven stellen van, dan ben ik verantwoording verschuldigd aan hem die boven mij is. Nou, wie is dan die schepper? Johannes 1, Colossense 1, Hebreeën 1. It's my Lord. Het is de Heer Jezus. Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar dat eeuwige evangelie klinkt nog steeds. Ook in donker Afrika. Ook bij die miljoenen mensen die op het verkeerde been zijn gezet door profeet Mohammed. Ik wil niet schoppen. Maar ook daar is de eeuwige evangelieverkondiging aan de gang. En het gaat door. Daarom vond ik het belangrijk dat u dit echt gaat zien. Want je kunt je vragen stellen van hoe moet het dan? Wie zou er dan tot geloof nog kunnen komen? Nou, Job is in ieder geval tot geloof gekomen. Ik weet dat mijn belofte leeft. Want ik heb je misschien al 20 keer verteld dat het, ik was net begonnen een beetje met werk voor de Heren doen. En hadden we een bijbelgroepje in Hasselt. En daar kwam een mevrouw tot bekering. Ze gaat nu rond in Nederland om te vertellen van de Heer Jezus. Is echt veel gebeurd. Maar die zei toen, in die tijd, mijn vader heeft een zeer ernstige ziekte. Die staat op het punt om te sterven. Zou er een keer naartoe willen gaan. Mijn vader is nooit naar een kerk geweest. Zij was ook zelf nooit geweest. Nooit, never. En nou, ik zei, ik wil wel, maar dan moet jij eerst gaan vertellen dat ik kom. Dat heeft ze gedaan. Nu, jij moet vertellen wat er met jou gebeurd is. Dat vond ik belangrijk. Maar dat is gebeurd. En ik ben daar geweest en dat heb ik misschien u eerder gezegd. En dat vond ik zo typerend. Ik denk, hoe kom ik daar aan de bak? Heer, alsjeblieft, hoe moet dat? Hoe gaat dat? Hoe moet ik dat doen? En ik vroeg hem, denkt u dat er leven is na dit leven? Hij zei, ja, dat weet ik zeker. Ik zei, ja. Nou ja, ik was al gelukkig dat ik zoveel opening kreeg. Ik zeg, hoe dan? Hoe weet u dat dan? U, stom hoor. Een verwoed tuinman. Door zijn ziekte opgehouden met tuinieren. Plantenbak aan het balkon gehangen, bloeiende planten. Uitgebloeid die prut. Gewoon blijven hangen in de herfst. Want niemand had tijd voor die planten. Iedereen was bezig met de ziekte. Met het probleem van... Op een moment ligt hij daar op zijn bed in de kamer. Kijkt naar die plantenbak. Allemaal grijs. Allemaal. En er komen allemaal van die kleine groene sprietjes uit. En toen vraagt hij zijn vrouw. Zou je er iets uit willen trekken? Heeft ze gedaan. Hij heeft het met een loep bekeken. En hij schrik zich lam. Een uitgebloeide bloem. Komt weer op, wist hij in één keer zeker. Dat is het eeuwige evangelie. Hebben ze dan van de Heer Jezus gehoord? Nee, nog niet, nee. Dat mocht ik doen. En hij was gelovig gestorven. Nee, maar dat was het moment. Dat geloof ik. En je kunt een aardappel in de grond stoppen in je eigen tuin. En misschien komt er een plantje op. Misschien komen er zelfs aardappeltjes aan. En je zoekt na verloop van tijd naar die oude aardappel, die is helemaal weg. Is niet meer te vinden. Soms ontdek je nog een omhulsel een beetje. Maar normaal, als het blijft staan, dan is die een heel nieuwe plant. Begrijpt u hoe uit één klein korreltje tarwe zo'n aard kan komen met 100 korreltjes erin. 100-voudig. Ja, het gaat allemaal zomaar. Ja. Nou, ik word er zo ziek van bijna, omdat ik het zo stom vind dat bijna niemand nog durft te zeggen, hou nu op met dat gepraat, maar geloof nu eens. Dit is toch een schepper? Ik heb mensen ontmoet, vele mensen die hadden een babytje gekregen en die hebben een beetje, en die waren compleet ondersteboven. Hoe kan het dat een zaadje van een man en een eicelletje van een vrouw bij elkaar komen? Ja, allemaal vanzelf. Nou, en er komt een wezen, ben ik dus uit tevoorschijn gekomen. Ja, nou, daar zeggen ze, het is een godswonder, dat zeggen ze 3 dagen lang. Daarna zeggen ze, nee, serieus, we hebben een kind op deze wereld. Wij hebben een kind op deze wereld gezet, nou, die idioterie. Ja, maar zo heet dat. 3 dagen lang is het een godswonder en dan is het wonder voorbij en dan zeg je, nou ja, het eeuwige evangelie, dat is toch zo? Nou, nu stop ik, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat eeuwige evangelie een klein stukje is uit Openbaring 14, maar oh zo belangrijk en dat is aan alle kanten beschoten. Er is bijna niets meer van over. En we mogen bovendien, en dat is wat u en ik daarbij mogen doen, zeggen dat het door het geloof in de Heer Jezus mogelijk is dat je nu al weet dat je met je schuld aan bent en dat de Heilige Geest in je komt. Maar goed, dat is een extra dimensie aan dat wat God in algemene zin al gegeven heeft. Daarom is er ook niemand te verontschuldigen. Ja, je kunt zeggen, er is nooit een zender mee geweest. Die mensen komen in de hemel en zeggen, ja, wij wisten dat niet. We hebben toch nooit van u gehoord of van uw zoon gehoord. Nou, zegt de Heer, maar je hebt wel een appelboom gezien. Sorry hoor, ik ga niet ze even in een hoek zetten, maar dat is de insteek. Klaar. De volgende engel die daar rondzweeft, dat is vers 8, die zegt gevallen en gevallen is Babylon. Dus aan de ene kant is daar proclamatie van zegen, aan de andere kant is dat wat jullie gefabriekt hebben, wat jullie godsdienst is, wat jullie beleving is van de Heere dienen, dat is weg. Er komt een moment dat het helemaal weg is. Babylon staat in de hele schrift voor afgoderij, voor een eigenwillige godsdienst, voor hoe je het dan zelf... Er is wel een religie, maar zonder Nee, de wereld is vanzelf gekomen, alles is vanzelf ontstaan. En God, ja, dan moet je anders zien. Dat is licht, is een hogere macht. En dan houdt het ook precies op. Maar dat Babylon-element, wat in dit boek uiteraard de valse bruid, de valse hoer genoemd wordt, gaat heel ver. Ja, dat gaat weg. Dus er is een ander die ons duidelijk wil maken, die ook de mensen in die tijd dat het erg moeilijk is en dat het zwaar weer is, duidelijk wil maken. Ja, maar dat Babylon, daar blijft niks van over. Dat was die volgende engel. Dan komt er nog een andere engel achter. Die zegt, als iemand het beest in zijn beeld aanbidt, dat komt uit hoofdstuk 13. Weet je wel, dat was een beest. En een merkteken van het beest, dat kreeg je op je hand. En je moest dat beest in zijn beeld aanbidden. Dat betekent dat je pure afgoderij, dus niet alleen een soort godsdienstig gebleven, maar gewoon echt puur afgodsbeelden dienen. Ja, dat is wel de woord. Dat is niet zonder gevaar. En dat wil ik vandaag ook roepen. Ik wil vandaag ook zeggen dat zomaar godsdienstig geleuter ook geen garantie is. En dat het aanbidden of het toelaten van afgoderij in de gemeente of in de gemeenten of in de society of maatschappelijk, gewoon algemeen, moet mogelijk zijn om daarover te praten. Dat is niet zonder gevaar. Er zit een enorm risico in. Want als je dat beeld en het merkteken van het beeld op je hand hebt, nou, dan heb je je gekozen voor. Dan heb je een keuze gemaakt. En mensen worden gedwongen zelfs om zo'n keuze te maken. Nou ja, dan gaan we praten over 666. Dat heb ik niet helemaal uitgewerkt, maar goed, uw pincode is vandaag. Niet uw bankrekening is tegenwoordig ook 3x6. Nu al. 18 karakters. NL82, ABN, A en tel maar, 18. Allemaal. Allemaal al 3 miljoen, allemaal al 666. En we vinden het zo gewoon. Ja, dat moet wel, hè. Want ja, hoe moet het anders met het betalingsverkeer? We zitten hartstikke logisch in elkaar. Maar u zit er al mee. En dan gaan we dan op zoek naar een ander die zegt, ja, maar dat is de naam van een of andere paus in het verleden, of iets geks, of iets naast. Maar het is toch stom toevallig dat u nu allemaal, ik ook, met twee pasjes, een van de ING-bank en een van de AAN, nee, AMRO, allemaal met 18 karakters. Allemaal. Het hele systeem is erop gebaseerd. Ik weet niet of jullie ooit iets overgemaakt hebben en jullie op één karakter vergeten. Wat dan denk ik van, ja, hij doet het niet. Nee, doet hij niet, nee. Nog een keer. Te scherp misschien. Ik laat het los. Maar feit is dat dit aan de orde is in die tijd ten diepste gevormd wordt. Maar jij en ik zitten er nu naar te kijken en weet je maar, er hoeft eigenlijk niks te gebeuren voordat het zover is. Dit staat bijna om te beginnen. Dit is bijna op de drempel al voelbaar. Nu al. Nou, dat gaat nog verder. En er is dus geen rust voor mensen die deze kant op kijken. Ze hebben geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ophoudt. Ik weet niet wat uw probleem is en wat onze probleem is en wat u tegenkomt in uw collega-kring of in uw familiegeen, ze hebben geen rust. Er is geen rust. Er is geen rust. En de Heer Jezus heeft laten zeggen, zij zelf, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. En neem mijn juk nu op je en je zult rust vinden voor je ziel. Ik wil niet dramatisch doen. Een zwager was bij ons een poos, omdat hij overspannen was, ging niet goed, is uiteindelijk toch overleden, heeft hij zelf gedaan. Wil je de begrafenis doen? Ja, dat heb ik gedaan. Natuurlijk, probeer je, familie. Heer, wat moet ik zeggen? Moet ik nou zeggen dat iemand die zelfmoord heeft gepleegd zomaar in de hemel komt, die wil het allemaal niks uitmaken of zo? Nou, dat kan ook niet. Maar wat dan? En ik zijn een half uurtje voor de dienst begon op de begraafplaats gaan zitten. En ik heb gebeden, Heer, ik weet nu nog niet wat ik zeggen moet. Ik heb geen idee. Wat moet ik nu zeggen? Wat snijdt nu echt hout? En toen kwam die tekst van de Heer Jezus. Mijn zwager had de Heer Jezus leren kennen. Hij heeft een moment gehad dat hij wel geloofde. Het is een moment geweest dat hij zei, de Heer Jezus is mijn heiland. Hij wilde ook gedoopt worden. Kom maar bij mij, zei de Heer Jezus, als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Dat is gebeurd. Dat heeft hij gehad. En toen kwam zijn eigen prutten weer bovenop. En alle omstandigheden. En toen was hij alle rust weer kwijt. Want de Heer zegt als tweede, in dezelfde zin, dan kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. En neem mijn juk op je. Want mijn last is licht. En mijn juk is zacht. En je zult rust vinden voor je zielen. Weer rust. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. En je zult rust vinden. Twee keer rust. Twee verschillende. De ene die komt van het moment dat je gaat geloven in de Heer Jezus. De tweede als je ook zijn last draagt. En zijn juk op je neemt. En ik zei toen, tijdens die begrafenis, dat is voor de eerste keer dat ik dat toen gebruikte, ik had het ook nooit scherper gezien. De eerste rust heeft mijn zwager gehad. De tweede rust heeft hij nooit gekend. Men heeft steeds zijn eigen juk op zijn nek gelegd. Zijn eigen prut en zijn eigen toestand en zijn eigen zorg. En hij is eronder bezweken. Dat betekent dat de vraag of die wel of niet behouden is, niet eens aan de orde is, dat gaat verband met dat eerste stukje. Maar of je het ook nu in je leven zo kunt ervaren, dat is een tweede stukje. Nou, dat verschil daartussen is heel, heel bijzonder. En dat zeg ik tegen jullie, ik weet niet waar je mee zit, en ook niet wat er in de familie gebeurt, en wat er misschien bij de buren gebeurt, maar probeer het dan maar eens te helpen. Hier staat, zij die dat doen, die hebben geen rust. Die hebben die last van de wereld op hun nek. Weet je wel? Van dat beest en zijn beeld. Dat hebben ze op hun nek. En de vreselijke zegen van. Nee, de hele bijzondere zegen van de Heer Jezus. Die zijn ze kwijt op dat moment. Nou, en daarom staan hier zalig zijn de doden die in de Heer sterven. In Johannes 8 zegt de Heer Jezus: en in uw zonde zult u sterven. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 8. Maar hier is sprake van zalig de doden die in de Heer sterven. Het is een geweldige troost dat je echt mag weten, de Heer Jezus, hij stierf voor mij op het Godslam, zeggen we dan vaak, rust, mijn zielen. Daar heb ik rust gevonden, daar heb ik vrede, daar heb ik de blijdschap gekregen, daar heb ik de eeuwige schitterende zegen leren kennen. In de Heer Jezus, dat staat hier. Dus dit hoofdstuk is in die tijd van enorme spanning en van enorme druk. En je moet dat beeld en dat beest aanbidden. En je moet dat merkteken. En je moet en je moet en je moet. Je zou zeggen, dan gaat iedereen kapot. Nou, het is voor hen bedoeld. Maar het is vandaag weer precies zo. U kunt zeggen, we zijn nog net niet zover. Nee, dat komt nog. Maar het wordt wel moeilijker voor iedereen die gelooft. En dan is ineens daar in vers 14, ik zag en zie een witte wolk en op de wolk zat iemand als eens mensenzoon. Met een kroon op zijn hoofd en een sikkel in zijn hand. Dat betekent dat het toneel een beetje verschuift. Ineens is daar een witte wolk en op die wolk zit de mensenzoon. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen, zo zingen we met Hemel was daar. En voer hij op naar zijn vaders troon. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hoe ging hij weg? Dat heb ik al 20 jaar uitgelegd, geloof ik hier. Met die bijzondere wagen van Ezekiel 1. Ja, die Shechina-wagen. Die wolkenwagen. Dat bijzondere voertuig. Met wielen. Cherubijnen. Met Ofanim. De wielen zelf. Cherubijnen die de krachten daaraan verlenen. Vuur. Kortom. Hier zie je hem. Als je van boven afkijkt, dan zie je een wagen met wielen en troon. En er zit iemand in die troon. En we kijken nu van onderen tegen een witte wolk aan. Ja, dat klopt. die toen de Heer Jezus wegging, toen zagen ze een wolk. Een wolk onttrok hem aan hun oog. Dus ze keken naar boven en ze zagen een wolk. Ze hebben die bovenkant, die prachtige bovenkant, die hebben u omschreven gekregen in Ezechiël 1 tot en met hoofdstuk 10. Maar als je van onderen kan, daar zie je dus een wolk. Nou, dat zie je hier. Daar komt, die witte wolk is daar. En er is iemand, een mensenzoon, dat is niemand minder dan de Heer Jezus. En die is daar met een hoofd gekroond, gouden kroon en een scherpe sikkel. En dan komt het moment dat iemand zegt, een andere engel, die zegt, zend uw sikkel uit in maai. Dat moet u maar eens gaan verbinden met Matthäus 13. U weet het nog wel van de gelijkenis van de tarwekorrel die in de aarde worden geslagen en onkruid daartussen. Dan wordt gezegd, dan zullen we dat onkruid ertussen uithalen. Nee, wacht maar tot de oogst. Want je zou, als je het eerder doet, waarschijnlijk ook de verkeerde dingen, de goede dingen er mee uittrekken. Als je dat nu gaat selecteren, dus wees voorzichtig. Wacht tot wordt het tarwe wordt gebonden, maar ook het onkruid wordt gebonden en wordt met vuur verbrand. Wacht maar tot de sikkel er is. Ik zeg het nu met dit stukje. Wacht maar tot het moment er is dat hij zijn sikkel daarin zendt en de dag van de oogst komt. Nou, en dat gebeurt dan. En dan betekent dat zenden van een sikkel niet een moment is, niet een dag is. Wat ik geloof dat ik hier mag zeggen met Openbaring 14 in de hand. Dat maaien van het koren, dat is al aan het begin van de oogst. En het plukken of het snijden van de druiven, dat is het eind van de oogst. Dat is nog zo, hè? Ook in onze contraien is dat zo. Het boerenbedrijf begint met het gerst oogsten en dan tarwe en dat gaat zo door. Maar druiven is, dat is bijna aan het einde, dan ben je al bijna in de herfst gekomen. Nou, dat is ook hier de bedoeling. Het begin is sikkel en het eind is uiteindelijk de wijnpersbak van de toren van God. En het is zo bijzonder dat je nu mag zeggen, u hebt de toren van God gedragen. Het is op uw schedel terechtgekomen, Heer Jezus. Gods oordeel heeft hij voor jou willen boeten. En hij is daarvoor aan het kruis gestorven. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Dat is die voor mij zijn leven gaf. En het is zo bijzonder dat je eindelijk gaat zien, Heer Jezus, dank u wel voor alles wat u hebt gedaan. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u alles weggenomen hebt. Israël zal dat ook zeggen. Op den duur, ze zullen op de Olijfberg staan dan als hij komt. En dan gaan ze Jesaja 53 citeren, denk ik. Ze hebben dat in de synagoge onderwezen gekregen. Dat hebben ze meegepakt. Wij dachten, maar om onze overtreding bent u naar het kruis gegaan. En de straf die ons tevreden aanbrengt, Jesaja 53, was op u. Door uw striemen is ons genezing geworden. Dat gaat komen. U en ik zeggen dat nu al. Ja, ik kan zeggen, ik heb liever een wat blijder onderwerp, dat kan. Maar dit is een blijde boodschap. Dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis zijn leven wilde geven. En dat ik rust heb in hem. Amen. Amen. Ja, ook nog. Ja. Maar we hebben ook die geweldige zegen van de vrede van God en de rust. Ik rust in God en ik heb mijn leven en mijn lot in zijn hand gegeven. Dus er zijn zoveel gezangen ooit over gemaakt. Weet je wel. Ook wel hele bekende, rust mijn ziel, uw God is koning. Ik noem maar op. Er zijn gelukkig zoveel mooie gedichten gemaakt op dit punt. Maar daarom laten we nu ditzelfde stukje, met een beetje tik, een beetje moeilijk misschien aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het voor die tijd van spanning, van straks, vlak voor het komen van de Heer Jezus, in die hectische tijd van oordeel en grote verdrukking, is dit een boodschap van geweldige genade en van vrede voor die mensen. En nu moeten we dit ook zelf hanteren en doorgeven aan anderen. Dat wil ik wat graag bij laten. Vader, ik wil u bedanken dat het rustpunt, Of zoals dat lied van op het Godslam rust mijn ziel, dat zegt, hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt, ook voor mij. Dank u wel daarvoor. Dank u voor de Heer Jezus. Dank u wel voor het volbrachte werk. Dank u wel voor hem, uw geliefde. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn en mochten kijken naar een heel klein stukje, misschien wel moeilijke teksten. Maar in het verband van alles is dit eigenlijk super, dat u in die tijd van grote ellende en nood dit laat horen en dit laat zien. Dank u wel dat u dat nu al doet aan ons, wij die al rust gevonden hebben. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig rust. En die vaste grond, dat zijn de wonden van onze Heer Jezus. Zeg dat lied, zeg dat gezang. We willen u danken dat er mooie dingen zijn bedacht over dit punt. We willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor de Heilige Geest, waardoor we dit duidelijk kunnen krijgen. We eren u om alles wat u deed en doet. Amen.